onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 42, het eerste en het vijfde vers.
Verwachtende de vertroosting Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het kindelijke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En daar was Anna, een profetes, een dochter Fanuels uit den stam Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaar, de welke niet week uit den tempel met vasten en bidden, God dienende dag, nacht en dag. En deze te 4 uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dag reizen, en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem zienden, werden verslagen, en zijn moeder zeide tot hem: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijn vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen. Heere, grote en genadige God, door wiens trouwen vergaderd zijn in dit uw huis,
waar we met onze gezinnen mogen samenkomen aan de morgen van de dag des Heren, om u te ontmoeten in de weg van uw instellingen. Heren, wat zijt u groot en goed over ons, laat het ons hart eens klein maken, opdat uw barmhartigheden ons in stof mochten doen nederknielen. Dat zijt u waard en het zou ons betalen. Wil de hardheid en de afkerigheid die van nature in ons leven is toch verbreken. En doe ons in waarheid in deze morgen een plaats vinden onder de schaduw van uw vleugelen. Dus gij hebt ons verzorgd. Gij hebt ons met alle weldaden omringd. En we mogen hier nog zijn in onderscheiding van zoveel mensen die nooit van uw woord gehoord hebben, die deze dag niet samenkomen in uw huis, waar zelfs geen huis van u is, waar uw naam onbekend is. O God, laten we toch niet aangewoon worden. Laat het toch geen vorm worden in ons leven. Ons hart ligt er zo voor bloot. We zien het wonder zo weinig meer. Dat u ons bezocht hebt met de opgang uit de hoogte. Dat u ons beschenen hebt met het licht dat nu ontstoken is. Tot de kennis van de zaligheid in ware schuldvergiffenis. Laat het nog eens een wonder worden vanmorgen. Dat we uw woord mogen horen. Dat we onder uw verbond mogen leven. Dat we het teken daarvan dragen aan ons voorhoofd, dat u met ons te doen wil hebben, dat u het zweert, ik heb geen lust in uw dood, kom tot mij, en uw ziel zal leven, leven in tegenstelling met de dood waarin we alle van nature gezonken liggen, die dood die ons leven zo arm, zo uitzichtloos en zo hulpeloos maakt, die knellende macht van de zonde, waaronder we als onder een heerschappij voeren en bevelhebbende macht nederliggen en ons als gewillige instrumenten van de boze laten gebruiken tegen God en tegen zijn Christus. Heere, ach, u hebt zo dikwijls door slijk ogen geopend. U hebt door de dwaasheid der prediking zalig gemaakt die geloven. En u gaat ermee voort totdat uw rijk volkomen zijn. Wat we van u bidden, dat is of u het ook vanmorgen wil doen. Of u onverdiend uit genade in ons midden wil komen op deze uw dag. Opdat blinden mochten zien en dat doven zouden horen en dat de doden werden opgewekt door de stem van de Zoon van God, om te komen en aan te bidden aan uw voeten. U zijt het zo waardig. U komt toe de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Deze aarde die om der zonde wil doorn en distelen moet voortbrengen. We hebben nog zoveel goed overgehouden. Gij hebt die doornen nog teruggedrongen. En je hebt nog een plaats gegeven waar nog koren groeit, waar we eten en drinken mogen. Je hebt nog een mogelijkheid geschapen om samen te luisteren naar uw woord. Heren, daar zijn plaatsen waar de mens het niet vergund wordt. Ze zouden het willen, maar het is niet mogelijk vanwege verdrukking en vervolging. En als we dan hier in vrijheid nog mogen komen, rondom de kandelaar van uw getuigenis, laat het dan in onze ziel verwondering verwekken. En laten we u daarvoor dan de eer en de dank en de lof toebrengen. Heren, we zijn ook in uw huis gekomen met de lasten van het leven die ons omringen, huiselijk, ambtelijk, persoonlijk, de lasten van ons als kinderen, van ons als vrouwen en mannen, als vaders en moeders, jong en oud. Gij kent al onze zorgen. Gij ziet in ons hart, ge weet hoe we denken, hoe onze verhouding is voor u, maar ge weet gelukkig ook hoe het is in het leven van al uw kinderen. Ge kent alle strijd en moeite, ge kent alle zonde en ongeval, maar ge kent ook het zuchten des geestes door u gewerkt. Dat zuchten wat naar u zucht, om verlost van de zonde, voor uw aangezicht in gerechtigheid te mogen leven. En Heere, laat dat ook vanmorgen de vrucht zijn van de arbeid uw geestes, opdat onze ziel terwaarts geleid werd en ons hart mocht ademhalen in die vrede, in die vreugde en in die rust die erover blijft voor het volk van God. Ach, kom u en spreek u tot onze zielen, zie hier ben ik. Want het licht van het konings aangezicht is toch het leven. U alleen kunt ons toch blij maken, onze ziel vermaken door uw inzettingen. Als u tot ons zegt, zie hier ben ik, ik ben uw heil, dan hebben we het goed, dan hebben we genoeg. Dan zeggen we met Simeon, in elke oefening van het geloof, nu laat ge Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heere, als we uw zaligheid mogen zien, dan kunnen we sterven, maar dan kunnen we ook leven. Dan hebben we moed om voor te gaan in de strijd waarin u ons te strijden geeft. Tegen die boze vijanden die ons grimmig wederstaan, de macht van de wereld en de kracht van de Satan en de verdorvenheid van ons onwillig en traag hart. En die alle staan tegen ons op en we hebben geen geweer in deze strijd. Twist dan met onze twisters en strijd u met onze bestrijders, schelde Satan, opdat hij van ons vliede en wel waren. Uitgeputte, maar nochtans op u hopende, zouden wachten naar uw heil, naar dat licht dat nu ontstoken is, dat gij ons geopenbaard hebt in de Zoon van uw eeuwige liefde, Jezus Christus, en die gekruist. Heren, als er vanmorgen zulke armen gekomen zijn, die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, dan zult u ze niet aan water en aan manna laten ontbreken. Want dat hebt u toch beloofd. Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, alle de volken. En ik zal maken dat er spijzen zijn in mijn huis. Doe het, Heere, gelijk u gesproken hebt. Omdat we verblijd en bemoedigd van deze plaats zouden mogen gaan, ziende op u, die als de overste leidsman zijt voorgegaan. Heere, gedenk u dan in zonderheid aan hetgeen wat zwak is, wat bestreden wordt, wat geen kracht heeft om te gaan, aan hetgene wat uitgeput aan uw voeten nederzinkt. Vermoeid van de strijd en vermoeid van de zonde, laat dat licht onze ziel beschijnen, opdat we met de herders met haast zouden gaan naar het woord dat ge tot ons gesproken hebt, opdat we zouden vinden en zouden aanbidden aan uw voeten. Gedenk u ook aan zoveel van onze kindertjes, jongens en meisjes, vaders en moeders, die uw liefde niet gesmaakt hebben, die een ongeluk nooit beweend hebben voor u, die geen recht beeld hebben van zichzelf, en dan ook geen levende behoefte om met de zalfolie van uw geest gezalfd en bekwaam te worden om u te dienen. Ach Heere, laat u dan vanmorgen de pijl eens treffen in het hart van konings vijand, en dat er is kwamen om de wapen aan uw voeten in te leven en te zeggen, Heere, wij komen tot u. Andere heren hebben over ons geheerst, maar door u alleen erkennen wij uw naam. Zegen alle die gij arbeid te verrichten gaf in uw wijngaard. Laat ook uw dienaar niet beschaamd staan,
maar geef hem oorzaak van te zingen, van uw grote naam, van het land Kanaan, van de schatten die gij genomen hebt om uit te delen onder mensenkinderen, opdat we als wederhorigen bij u mochten wonen, trouwe God, en mochten steunen op die gerechtigheid, die gij eenmaal aanbracht aan het vloekhout, waar gij voor zondaren den dood zijt ingegaan op dat goddeloze leven zou. Heere, dat we onze ziel daarop zouden mogen grondvesten, en daarop zouden nederdenken, dat is uw zaligheid, laat het ook onze zaligheid zijn, opdat we zo vrede vonden in uw ogen, hoor ons. En bedek onze zonden door uw dierbaar bloed. Neem ze alle uit ons leven weg, heilig ons. Door uw gezegende geest die ge uitgestort hebt. En waarvan ge gezegd hebt dat ge niet van ons zou laten wijken. Totdat ge wederkomt, hoor ons. Om uw verbonds wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 33, het derde vers. Vanmorgen aan u willen prediken, staat in Lucas 2, de versen 34 en 35. Lucas 2, vers 34 en 35. En Simeon zegende haar lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden, en ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Deze tekst spreekt ons van het wedersproken teken. En dat teken, dat is Jezus. Het wedersproken teken. En dan willen we vervolgens acht slaan ten eerste hierop. Hij is een licht. Hij ontdekt de duisternis. Hij is de liefde waarbij de haat openbaar komt. En tenslotte, hij is de waarheid tegen wie de leugen het verliest. Hij is het wedersproken teken, een licht dat de duisternis ontdekt, liefde waartegen de haat openbaar komt, en tenslotte de waarheid tegen wie de leugen het verliezen moet. Simeon was een man die door de bijzondere verlichting des Heilige Geestes wist
dat hij de dood niet zien zou eer die de Christus des Heren zou hebben gezien. Ach, niet dat die man daar nooit aan getwijfeld zal hebben, dan zou het geen mens geweest zijn. Er staat zelfs van de grote Elia dat hij nog een man was van gelijke beweging als wij. Dat is Simeon ook geweest, maar toch zo dat wanneer het geloof functioneerde, wanneer hij geloofde, dan wist hij. Dan wist hij het zeker. Hij zou komen. En hij zou hem zien. God heeft het hem geopenbaard. Op een bijzondere wijze had God hem dus deze belofte bekendgemaakt. Hoe? We kunnen het moeilijk nagaan. We weten zo weinig van de werkingen Gods onder het Oude Testament. Of op de grens van oud en nieuw. We weten zo weinig, goede heren, voordat de kanon van de schrift totaal was afgesloten, hoe hij zijn wil aan de zijne bekend maakte. Dit weten we, dat hij het altijd gedaan heeft door zijn heilige geest, die ook onder het Oude Testament reeds werkte als de geest van Christus. Die komen zou, of dat die geest dan dromen gebruikt, of visioenen, of gezichten, of mondelinge aanspraak, of profeten, of hoe dan ook. Maar deze Simeon, hij heeft een boodschap Gods gehad door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren gezien zou hebben. En dan eindelijk, hoe lang het geduurd heeft, zegt de schrift niet, maar daar God gewoon is om zijn werk te beproeven, zal het wel vele dagen geduurd hebben. Na vele dagen heeft de geest hem op een wonderlijke wijze bekendgemaakt dat het gebeurd is. En zo snel als zijn benen hem dragen willen, spoedt hij zich naar de tempelberg om daar te aanschouwen wat God beloofd had en wat nu vervuld geworden is. En als hij daar dan met profetische blik de mensenmonster die daar elke dag binnenkomen om hun eerstgeborene den Heere te lossen, dan ontdekt zijn oog, door diezelfde geest geleid, verlicht en verlevendigd, door de schamele kleding, en door het armelijk uiterlijk, en zelfs door het offer der armen heen, wat Jozef droeg, de twee duifjes, dan ontdekt hij door dit schamele kleed, de heerlijkheid des Heren geopenbaard in de Christus Gods, dan schijnt dat licht hem in de ziel, dat licht dat op de armen van Maria de tempel wordt binnengedragen. En dan schouwt hij Jezus Christus, de beloofde verlosser. Dan gaat hij toe tot deze ouders en een wonderlijke rust en vrede daalt af van zijn oog, omdat zijn hart vrede vond met God, was ook zijn oog goed naar het woord van de zaligmaker, als de spiegel der ziel. En Jozef en Maria, ze hebben dit kindje hem in de armen gelegd. Misschien hebben ze hem nooit eerder gezien, het hoeft ook niet. Want dat werk des geestes dat verbindt, u kent het versje van Groenewegen wel, al kwamen ze uit verre landen, hun harten smelten dra in één, omdat het één geest is die ze leidt, omdat het één verlangen is waar ze mee bezield zijn, omdat het één hoop is waardoor ze strijden, die goede strijd is geloofd. Ze hebben elkaar verstaan. En Maria heeft onbevreesd dit kindje gelegd in de armen van deze godsgezant, die er God om geloofd heeft. En die vrede vond bij God in het aanschouwen van s Heere zaligheid. O Simeon werd achter het geheim gebracht, dat waar de zaligheid Gods is nedergedaald en een mens zijn vrede vindt in die godszaligheid, die goddelijke zaligheid, ook zelf de zaligheid vindt in godszaligheid. Want mijn ogen, zegt hij, hebben uw zaligheid gezien. Simeon zei als het ware: Heere, nu bent u met uw volk tevreden. Nu maakt u Jacobs gevangenen vrij. Nu hebt u verzoening gekregen in het offer wat u uzelf gegeven hebt. Nu is uw recht verheerlijk. Nu is uw gramschap gestild. Nu is de wet vervuld. Het was alles nog in beginsel. Het was het voor het begin van het kruis. Maar het was dan toch gebeurd. Hij was gekomen. Gods innerlijke bewegingen van warmhartigheid waren uitgestort. En daarom zegt de Heer, nou zie ik uw zaligheid. Uw zaligheid waar gij u in vermaakt en in verlustigt. Het is ook mijn zaligheid. Het is ook mijn vrede. Dit kind is ook mijn hoop. Het is ook mijn offer. Het is ook mijn Jezus. En nu kon die heen gaan. Nu kon die vaarwel zeggen. Vrienden en vriendinnen. Vrouw en kinderen. Nu kon die vaarwel zeggen. Offers en altaren. Priesters en tempels. Nu had hij hem gevonden. Die het leven is. Nu laat gij hier uw dienstknecht. Gaan in vrede naar uw woord. Daar staat letterlijk. Nu lost gij hier uw dienstknecht af. De strijd was voorbij. Was ten einde gestreden. Ja geliefde. Als je Christus in je armen hebt. Als Jezus zich in je leven openbaart. Als het lam Gods dat geslacht is ook voor jouw zonde. Dan heb je geen begeertens meer. En dan heb je geen wensen meer. Dan is je wens vervuld. Dan zijn de gebeden aan het einde. Dan volgt de dankzegging. Als het begin van de eeuwige dankzegging. Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. In hem vinden we vrede. En rust en blijdschap. Want hij is leven. En die hem vindt, die vindt het leven. Dat zegt God. Dat is ook de praktijk van het leven. Dat is de waarachtige bevinding. Maar. Opdat ook Maria zich niet zou verheffen. Vanwege de grootheid en de heerlijkheid van deze openbaring. Heeft die oude Simeon. Laten we maar zeggen dat het een oude Simeon was vooruit. Dat is nou eenmaal zo spraakgebruik. Toen heeft die Simeon. Die heeft ook tegen Maria gezegd. Dat dit heil zou komen. Maar in de weg van meedogenloze strijd. Hij heeft. Zeker voor de oren van Jozef en Maria, want ze hebben zich verwonderd de heerlijkheid van dit kind bezongen. Maar hij heeft ook gezegd, o Maria, mater dolorosa, moeder der smarten. Dat heeft hij gezegd. Een zwaard zal door je ziel gaan. Ja, want het kruis begint bij de krib. Ook voor de Maria, ook voor Jozef en ook voor de kerk. O zeker, Simeon zegende haar die de staten. Dat wil dus zeggen, hij begroette ze met de heilbeden die hij ze toebad van God uit de hemel. Niet alleen Jozef en Maria, maar ook het kindertje. Want het kindertje is arm geworden, ook arm aan zegen. Zodat hij behoefte heeft om die zegenwens. Te worden toegebeden van God uit de hemel. Is die niet in alles de mensen gelijk geworden? En Simeon zegende haar lieden staat. En zeide tot Maria zijn moeder. Ziet. Let erop. Aanschouw het. Het is het begin. Wat voortgaat naar het heerlijk einde. Maar door de weg van bittere strijd. Ziet. Deze. En dan houdt hij het kindje haar voor de ogen. Zegt hij, ziet, deze wordt gezet tot een val en opstanding. Velen in Israël tot een teken dat wedersproken zou worden. Ja, het begin kwam daar reeds openbaar. Hij kwam immers onder de wet. Maria kwam naar de wet van Mozes. Die ook over het kinderke Jezus kracht had. Want nog eens, hij is ons. Onzer een geworden, gekomen, zegt Paulus, onder de wet. En daarom moest hij gelost worden. Hij was niet uit de stam van Levi. Hij kon niet dienen in het heiligdom des Heren. Hij moest gelost worden. Hij was eerst geboren. 5 zilveren sikkelen moesten voor hem gegeven worden. Want God eiste de eerstgeborene van Israël op. Omdat hij de eerstgeborene van de Egyptenaar gedood had in die vreselijke nacht. Israël moest niet denken beter te zijn dan Egypte.
God had ook recht om de eerstgeborene, dat wil zeggen de kracht van Israël, te doden. Maar dat deed God niet. God heeft Israël gespaard. Waarom? Achter het bloed. Maar omdat het nu een eeuwige gedachtenis zijn zou in Israël, dat Israël alleen vrij was achter het bloed, zegt de Heer, ik moet voortaan je eerstgeborene hebben. De kracht van je leven, dat is voor mij. En als nu de eerstgeborene niet meer dienen mocht vanwege de zonde rondom het gouden kalf waar God de stam van Levi verkozen had, dan moest toch die eerstgeborene symbolisch in Gods dienst gebracht worden en losgekocht worden door die 5 zilveren sikkelen. Zo is ook Christus ingebracht voor Gods aangezicht. En moest ook hij als de eerstgeborene gedood worden. Oh, wat een vernedering voor Christus, gekomen onder de wet. Hierin sprak God als het ware, je bent niet beter dan een Egyptenaar. Je bent niet beter dan zo'n godenvijandige Egyptenaar die gedood is. De kracht van Farao's ruiters in de zee geworden. Maar ook de kracht van Farao's volk gedood in die vreselijke nacht. Hier wordt Christus hen er één. En hij gaat onder. Hij moet gelost worden. Hij kon in die aardse tempel niet dienen. Hij moest dienen in het hemelsheiligdom. En van die dienst kon niemand hem los. Maar door die dienst loste hij voor eeuwig al de zijn. Zie, dat is de heerlijkheid van het komen van Christus onder de wet. En dan worden ook tot een offer der reiniging voor Maria het schamele arme offer gebracht. Het welk God nochtans aangenaam is, want hij ziet het harte aan. Of het nu een os was, of het nu een lammetje was, of het nu 2 duifjes waren. Het was voor God gelijk. Zo het slechts was, uit het oprechte hart, wat hem minde, wat hem begeerde te dienen en lief had. Nu, als Simeon hem zo onder de wet ziet komen, dan ziet hij ook dat hij hierin, schuldragend, tot een teken gesteld zou worden. Een wedersproken teken. Een teken, u kunt direct denken aan het teken des kruises. Dat is waar, Christus is niet los te denken van zijn kruis. Wie kruis zegt, zegt Christus. Wie Christus zegt, zegt kruis. Maar toch, u mocht het ten eerste ook zo zien, dat hij in heel zijn verschijning, vanaf het uur van zijn geboorte, tot aan zijn hemelvaart, dat hij een teken was. Heel de verschijning van Christus was een teken. Overal waar hij kwam, ook in zijn jeugd, daar verwonderde men zich. En die verwondering, die werd straks voor degene die hem afstoten, ergernis. En die ergernis die groeide uit tot laaiende haat. Straks hebben ze het geroepen, kruist hem, kruist hem. Het is een hoofdstuk vol tegenstellingen. Hebben ze wel eens met aandacht op gelet dat Lucas 2 een hoofdstuk vol tegenstellingen. Hier in dit hoofdstuk immers, daar wordt gesproken van God, die mens werd. Van een koning, van de koning, die in een krib nedergelegd werd. Van licht bij herders. En duisternis waar de Zoon van God geboren werd. Van een val en van een opstanding. Het is een heel hoofdstuk vol tegenstellingen. En nu zegt Simeon, in het midden van dit alles staat Christus als een teken, als het teken. Israël heeft zich aan hem geërgerd. Waarom? Hij zegt het zelf. Wel, ik ben het licht. Het licht der wereld. En u haat mij. Waarom? Omdat uw werken boos zijn, zegt hij. Gij beroemt uw belofte Abrahams kinderen te zijn. Maar gij doet Abrahams werken niet. Want indien gij Abrahams werken deed, zo zoudt gij mij lief hebben. Want Abraham heeft begeerd mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien. En hij is verblijd geweest. Christus was ook als een licht. De Grieken een dwaasheid, de Joden een ergernis,
en de Grieken dwaasheid. Waarom? Wel, de Jood, die in zonderheid in deze dagen een andere weg ter zaligheid proclameerde, die dacht door zijn nauwgezette wetsbetrachting de schoot van Abraham te kunnen binnengaan. De Jood, die meende in de vormen van de dienst van God zijn leven te kunnen verwerven door een trouwe onderhouding van hetgeen Mozes geboden had. En de Griek, die zocht de godheid in de schoonheid. Bij de Grieken was alles wat schoon en mooi was, goddelijk. Vandaar als die Grieken ook op het feest komen om aan te bidden in Jeruzalem, dan zeggen ze, wij wilden Jezus wel zien, zeggen ze. En dan zeg je, nou, dat is mooi. Ja, pas op. Maar ze kwamen als Grieken. Ze hadden van Jezus gehoord, van die wondere profeet. En ze zeiden, hé, dat moet toch een machtig mens zijn. Dat moet toch een schoon mens zijn. Dat moet een bewonderenswaardig mens zijn. Want alles wat schoon was, wat prachtig was, dat was goddelijk. En nu dachten ze ook een supermens te zien. Een prachtig, schoon mens. We wilden Jezus wel zien. En als ze dan tot Jezus gebracht worden, dan zegt Jezus, kom. En dan gaat hij tot hun spreken. En dan zegt hij, het tarwegraan dat moet in de aarde vallen en sterven. En dan brengt het vrucht voort. Anders blijft het alleen. Nutteloos, waardeloos. Dat was een ergernis, dat was een dwaasheid. Want met andere woorden, de Heer Jezus wil zeggen, kom je nou naar mij kijken als naar de opperste schoonheid. Als na misschien een machtig atleet, waar de wereld bewondering voor heeft, waar de wereld de lauwerkrans voor gereed houdt om op de slapen te drukken. Jezus zegt, ik kom om te sterven, om het kruis te dragen, om de dood in te gaan. Zie geliefden, dat is nog altijd de ergernis van het teken. Het teken dat wedersproken zal worden. Omdat er aan Jezus geen schoonheid is voor het natuurlijke oog. Omdat er in Jezus geen pracht is wat de wereld pracht noemt. Voor een Griek is er aan Jezus niet. Dat kan. Voor iemand die de schoonheid van deze aarde zoekt. En de grootsheid van dit leven. De welrust van het vlees. Is er aan Jezus niet. Dan gaat er van Jezus geen glans en geen schijnsel. En geen heerlijkheid aan. Elke Griek wordt in Jezus teleurgesteld. U kunt er vast van op aan. En elke Jood die in zijn godsdienst, in zijn vormendienst, hoe dan ook geformuleerd, maar heimelijk of openbaar, zonder het bloed van Christus vrede vinden wil, zonder het bloed van Christus verzoening vinden wil met God, die zal zich ten eeuwige dagen aan dit teken blijven ergeren. Dat zien we in het volk der Joden. De ergernis is al groter geworden. O, ik zeg, zij straks in zijn jeugd verwonderde men zich over hem. Als hij als 12-jarige jongen in de tempel zat, dan verwonderde men zich over zijn wijsheid. En straks slaat de verwondering om in jaloezie, in vijandschap, in haat, bittere haat. En dan zal er geen middel ongebruikt blijven om hem van de aarde uit te roeien. Dan zullen, wie zou het nou ooit hebben kunnen denken, dat die vrome mensen in die lange witte klederen, die zo kostelijk konden bidden, urenlang op de hoeken der straat, wie zou het nu kunnen denken dat ze straks als gierende avondwolven zouden brullen om het geslachte lam, kruist hem, kruist hem. Dat deze hoogwaardigheidsbekleders uit Israël, verlicht door het licht, de duisternis liever zouden hebben. En de lamp zouden stuk stoten op Golgotha. Wie zou het ooit hebben kunnen denken? Maar geliefden, wij hoeven niet zo ver van huis te gaan. Om te zien en te ontdekken. Dat hij is het wedersproken teken. Dat hij is het licht waarbij de duisternis openbaar komt. Dat is ook in de kerk. Dat is ook in het persoonlijke leven.
als dat licht gaat schijnen in ons leven, als hij de lamp van zijn woord ons voorhoudt, dan is het buigen of barsten. Dan is het van twee nee. Dan is het vallen aan zijn voeten, of dan is het zwaard letten tegen hem. Dan komen de geesten openbaar. Dat is altijd. Elke prediking van Jezus Christus wekt vijandschap. Ook in de gemeente. In het hart van een mens. Elke prediking. En als er onder een prediking geen vijandschap ontstaat, dan is het niet de prediking van Jezus Christus. En daarom, gemeente, maak u op tot strijd. Waar Christus ontdekt wordt, daar ontdekt hij zich in duisterlingen. En nu is het van twee in één. Die duisterlingen die moeten zich laten leiden. Die moeten sterven aan zijn voet. Die moeten het opgeven. Ze moeten arm worden, onwetend, hopeloos, ongelukkig, uitgeledigd op de aarde zitten. Of ze nemen het zwaard en ze scharen zich aan de zijde van de krijgsknechten. En ze gaan hem vangen om hem te doden. Maar dat is ook in ons hart. Dat is ook heel persoonlijk in ons leven. Luther die zegt tegen Erasmus. Erasmus, je kent God niet. Want je hebt nog nooit tegen God gevloekt. En dan moet u die bedoeling van Luther goed begrijpen. Natuurlijk niet zo. Dat Luther zou zeggen, om God te kennen moet je tegen God gaan vloeken. Dat zal toch elk zinnig mens wel begrijpen dat hij dat niet bedoelt. Maar hij bedoelt, je hebt nog nooit je vloekend hart leren kennen. Je hebt nog nooit gezien dat je een zondaar bent, Erasmus. En daarom heb je ook nog nooit geleerd dat de mens geestelijk onbekwaam is. Tot iets goeds, tot iets geestelijk goeds. En dat heeft Erasmus nooit ontdekt. Dat heeft Luther mogen ontdekken. En daarom zegt hij, je kent God niet, want je hebt nog nooit tegen hem gevloekt. Met andere woorden, ik weet wat er in mijn hart leeft, Erasmus. Ik weet dat mijn hart een opengebroken stad is van alle ongerechtigheden. Ik weet dat ik een duisterling ben die in de modder van de zonde onderging. Of dat het nu ongerechtigheden of eigen gerechtigheden zijn. Het is voor God allemaal even erg. Luther, hij wist het net als dat Paulus het wist. Ik meende dat ik in het licht wandelde. Ik meende God een welbehagelijk werk te doen. Maar toen heeft hij me in het licht gezet. En toen zag ik dat ik de gemeente Gods vervolgde. En nu ben ik de grootste van de zondaren, zegt Paulus. En ik ben de minste van de heiligen. Overmits ik de gemeente Gods vervolgde. Geliefden, als het licht gaat schijnen, dan komt de duisternis openbaar. Dan gaat onze mond dicht, dan hebben we geen praatjes meer. Dan hebben we geen kritiek meer. Maar dan zinken we aan de voeten van God. En dan zeggen we wij, ik, de grootste van de zonderen. Of, dat kan natuurlijk ook, dat is de andere kant. Hij is u tot een val. Deze is gezet, o vreselijk, tot een val. En tot een opstanding van veel in Israël. Sommigen verklaren het zo, die zeggen, hij is voor dezelfde persoon eerst tot een val en daarna tot een opstanding. Dat is ook bijbels. Maar anderen zeggen, nee, hij is de een tot een val en de ander tot een opstanding. En dan is het laatste gedeelte van de tekst en tot een teken dat wedersproken zal worden. Nog eens een bevestiging van het eerste deel van de tekst. U mocht het naar beide zijden zien, het is allebei volkomen bijbels. Want waar hij komt als het licht, daar is hij in hetzelfde hart. Eerst tot een val en dan tot een opstand. Dan maakt hij eerst van de wijze dwaas. Dan maakt hij eerst van de vrome goddeloos. Dan maakt hij eerst van de vijanden verslagen. Mensen die het bekennen, die het beleiden, die het beweden, die het uitkrijgen. Voor zijn oren, ik heb tegen u menigmaal en zwaar overtredend genaam. O God genaam. En voor de zulke is hij ook tot een opstand. Daar openbaart hij ook het licht. Nadat hij ons de wapens
deed inleveren nadat hij ons hart verbroken heeft als het licht des levens. Maar het is ook anderzijds waar dat hij voor de een is tot een val, tot een eeuwige val. Zie het maar in Judas, tot een val. Hoeveel te meer hij in het licht van Gods vriendelijke aangezicht mocht wandelen, hoeveel te duivelser hij werd, hoeveel te harder zijn hart, ja geliefden. O, laat ons toch ons hart onderzoeken, hoe we staan tegenover Jezus. Ik vraag niet hoe je staat tegenover de gereformeerde gemeente. En ik vraag ook niet hoe je staat in het algemeen tegenover de waarheid. Want er is geen mens hier, of die zegt, ja, de Bijbel erken ik als het woord van God. En nou goed, van de gemeente geloven we ook nog wel dat er het woord van God verkondigd wordt. Maar het gaat veel scherper en veel nauwer toe in het leven. God vraagt aan u, wat denkt u van de Christus? Wat denkt u daarvan? Wat denkt u daarvan in uw ganse leven? Wie is hij voor u? En dan komt het openbaar. Moet in ons leven tot een crisis komen. Israël is gestruikeld over dit teken. Hij is voor Israël geweest een rots der ergernis en een steen des aanstoots. En hun val was groot. Het zou ook voor ons kunnen zijn, geliefden. Want je kan niet neutraal blijven als dit evangelie gepredikt wordt. Als de genade van Christus aan uw hart gebracht wordt. En God u dringt tot een keus. Als hij met het woord zijner waarheid tot u komt. En dat doet hij. O jongens en meisjes. Als we het woord van God prediken. En we roepen u toe. Verlaat toch de slechtigheden. En leef. Ga toch niet met de wereld mee. Wandel toch niet langer naar de begeerlijkheden van je verdorven vlees. Dan is dat Christus die zich voor je plaatst. Hij met zijn woord, met zijn wet, met zijn inzetting. En wat is dan je antwoord? Wat is je antwoord in je leven? Wat is je antwoord in je spreken? Wat is je antwoord in je kleding? Wat is je antwoord in je gedrag ten opzichte van de kinderen deze wereld? Wat is je antwoord? Leeft u dan nog met de wereld? Tot smart van Gods kerk, tot oneer van zijn naam. Wandelt ge dan nog met de kinderen van deze eeuw? O, denk erom, dat kan niet altijd zo blijven. De crisis tekent zich af in je leven. God blijft niet altijd bidden aan je hart. Hoor toch zijn stem als hij tot je komt. En bekeer je toch tot hem, opdat je leven zou en niet sterven. Onderzoek toch je hart, want het is van twee in één. Het is of tot een val, of tot een opstanding. Je wordt zalig door de prediking, of je wordt verdoemd door de prediking. Het is van twee in één. Je kan de kerk niet uit zoals je binnengekomen bent. Je kan God niet altijd laten praten. Je kan niet eender blijven onder de prediking van het woord. Jongens en meisjes, denk er toch om. Je blijft niet dezelfde onder het woord van God. Je wordt steeds slechter. Steeds onbekeerlijker. Steeds harder. Of je hart gaat buigen. Je wordt verbroken. Je wordt kleiner, ellendiger en ongelukkiger. In je eigen ogen. Hij wordt je tot een val. Tot een val. Om je tot een opstanding te zijn. Ach, dat je niet alleen tot een val zou zijn. Want dat is ook mogelijk. En dan ligt daar de schuld niet van bij hem. Dan ligt daar de schuld niet van in het licht. Natuurlijk niet. Als het licht de duisternis beschijnt, dan kan je toch niet zeggen, wat een vuile, vieze troep. Dat is allemaal door het licht. Natuurlijk niet. Het komt door het licht openbaar. Maar die vuilheid, die is er. Die goddeloosheden, die zijn in je hart. Dat verkeerde, dat onbuigzame, dat harde, dat duivelse, dat is in je leven. Alleen als hij komt, dan wordt het beschenen. Dan wordt het verlicht, dan wordt het geopenbaard. En wat doe je daar nu mee? En dat geldt niet alleen voor de jeugd. Dat geldt voor ons, mannen en vrouwen, vaders en moeders. Dat geldt ook voor ons allemaal. Wie is Christus nou voor u? Hij is gezet. Dat licht, dat kan je niet doven. Dat kan je ten diepste niet uitblussen. Je kan er je alleen door laten verlichten. Of je kan de deuren en de gordijnen van je hart dichttrekken. En zeggen, ik wil met het licht niks te maken hebben. Maar dan zal je oordeel ook verschrikkelijk zijn. Hij is gezet als een teken van liefde, tegen wie de haat openbaar komt. Dat zie je ook in het leven van Jezus Christus. Onder het Oude Testament heeft God tekenen gegeven voor zijn volk tegen de vijand. Denk het teken van de ark. Daar gaat het Godvrezend geslacht in. De wereld sterft weg. Denk aan de Rode Zee. Daar trekt het volk van God door. Een farao komt erin om. Denk aan de wolk en vuurkolom. Hij was farao's huis tot een oordeel. Hij was Israël tot een zegen. En al deze tekenen vinden hun plaats, komen centraal samen in het teken. Het teken, want de ark was Christus, de Rode Zee, die scheiding maakt tussen het bloed van Christus. De vuren wolkolom is Christus, het is alles Christus, omdat Christus een teken is. En zoals nu reeds onder het Oude Testament de scheiding viel tussen licht en duisternis, tussen volk Gods en volk der wereld, zo valt ook steeds waar Christus liefde verkondigd wordt. Waar zijn liefde wordt voorgesteld als het beminnenswaardigste en het schoonste wat er op de aarde ooit geopenbaard is. Daar komt de vijandschap van het mensenhart openbaar. Ook de vijandschap in het leven van een kind van God. Aanmerk deze, zegt Paulus, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Een tegenspreken van de zondaar. En dat is niet alleen in het leven der wereld. Dat is ook in het leven van de kerk. Als hij met zijn billijke eis tot ons komt. Met zijn rechtvaardige eis. Ook in het midden van de gemeente komt. Als hij zijn liefde keer op keer ons openbaar. O gemeente, gaat dan toch niet voor. In de dienst van de zonde en van de goddeloosheid. Vergaat u dan toch niet aan die dingen. Waaraan de wereld zich vergaat. Laat u dan toch niet meesleuren met het festijn, met de ijdelheid, kermis van deze wereld. Ach, zoek toch de Heere, besteed toch je kostelijke tijd. Want weet je wat je doet? Het is niet alleen dat je je tijd nutteloos besteedt met al die nutteloze dingen. Maar je staat ook de liefde van Christus tegen. Je openbaart het in je leven dat deze liefde je niet zwaard is. Nog geen uur van je tijd. Nog geen ogenblik van je gedachten. En dat zal niet ongebroken blijven. Daar zegt Jezus van wenen. Wanneer hij Jeruzalem gaat verlaten. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten doodt. En stenigt ze die tot u gezonden zijn. Hoe menig werf heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd. Maar gij hebt niet. Ja, dat hebben ze gedaan, geliefd. Ze hebben hem eerst tegengesproken, maar daar blijft het niet bij. Toen hebben ze hem straks in de handen van de zondaar en uitgeleverd. En daarna hebben ze hem heen gedreven naar de kruistocht. Maar zo gaat het met u ook. Als ge de wereld met haar geneugte blijft zoeken, als ge wezenloos blijft zitten staren naar een televisie en uw doodwerk voor geld en huis en haard en alles wat van beneden is. Dan ga je aan sterven, dat kan zo niet blijven. Dan zal je straks met het onbekeerlijk volk van Israël de Bijbel niet meer lezen. En daarmee Christus buiten de deur sluiten. Dan zal je geen behoefte meer aan hebben om straks te bidden om vergeving en om genade. Dan zal je als een dode vis meedrijven op de wateren die in de dode zee uitkomen. En er zal geen genezing meer aan zijn. Ach, laat die liefde van Christus toch je ziel eens beroeren. Die liefde die God geopenbaard heeft in de Zoon van zijn welbehaag. Laat het uw hart eens getreden. Werp alles weg wat u in de weg staat om hem te vinden. En kom om aan te bidden aan zijn voeten. Leg u neder aan zijn voeten. Smeef hem, zonen Davids. Ontferm u mijnen. Opdat ge niet behoorde tot aan Israël. Wat verhard geworden is op wie straks de muren van Jeruzalem zijn nedergevallen. Waar geen steen op de andere gelaten is. Opdat uw oordeel niet in één dag gekomen. Want de zondaars dikwijls vermaald zeiden de nek verhardende zal schielijk verbroken worden. Opdat ook gij u niet verzet tegen het woord van God. O, ze hebben het op een listige wijze gedaan. Nee, ze hebben niet zonder meer gezegd wij verwachten geen God en wij moeten geen Christus. Maar ze hebben gezegd, zo'n Christus moeten we niet.
En we willen zo'n God niet aanbidden, dat hebben ze gezegd. En waarom? Wel, omdat deze Christus hun aan ontdekte aan hun vijandschap tegen hem, tegen het kruis. En waar is dat het gevolg van? Dat is altijd weer het gevolg van mensen hoogmoed. En daar is ook zoveel kritiek op Gods knechten en op Gods woord. En dan moet je eigen hart maar eens onderzoeken waar die kritiek vandaan komt. O zeker, er mag een billijke kritiek zijn. Er mag een bijbelse, die moet er zelfs zijn. Maar pas op dat uw kritiek zich niet richt tegen Christus. U loopt het grote gevaar dat ge met al uw kritiek het woord van God van uw hart afhoudt. O, dat is erg, dat is vreselijk erg. Want dat woord alleen kan uw ziel verlichten. Daar moet u rekening mee houden. Tegen die liefde komt de haat openbaar. Dat is niet alleen de haat der wereld. Maar dat is ook de haat in het hart van Gods kinderen. Wie van Gods kinderen heeft het niet ervaren in zijn leven? Bij de voortgaande ontdekking van de Heilige Geest. Dat hij ten diepste vijandig was tegen het kruis. Dat hij ten diepste geen kennis wilde hebben. Aan die borg en zalig maken. Wie van Gods kinderen die enige oefening heeft, weet er niet van. Hoe knusjes dat hij zich misschien eens gevoeld heeft in zijn bekering. He? Weet u die tijden niet? Dat u zei, ja, ik hoop dat er maar niet te veel over Christus gepraat wordt. He? Als er over die goedheid Gods en de genade Gods en het recht Gods gesproken werd. Over zonde bewenen. Ach, daar wist ge wel iets van. En zodra en zolang als daarover gesproken werd, dan voelde gij u erbij. En u gezocht ook uw medegenoten met wie ge samen spreken kon over droefheid en over smart. Ook nog wel over blijdschap en over vreugde. Maar als er iemand kwam die over Christus sprak, die het kruis centraal stelde, die Gods eeuwige liefde als alleen geldend stelde in het midden van uw leven. Nee, dan was het een hoogvlieger of het was een man die u niet verstond, of het was een man die grote dingen zocht, of het was een man die de kleine verstootte, of het was een man die niet inkwam in de strijd van uw hart, of het was een man die geen voedsel voor u had, maar het was heimelijk vijandschap tegen het kruis. Ge wilde uw leven niet verlaten, want het is wat anders, de zonde verliezen en het leven verliezen. Je kan je zonde verliezen, je kan afstand doen van de zonde wanneer je de lelijkheid van de zonde ziet en de straf van de zonde ziet. Wanneer je ziet dat die zonde Gods goedheid keer op keer krenken, dan kan je afstand doen van de zonde. Maar daarmee ben je je leven nog niet kwijt. Je leven verliezen uit je tranen en uit je gebeden en uit je zuchten en uit je worstelen en uit je bekering. De felste vijandschap in het hart van Gods kinderen komt openbaar. Wanneer er gepredikt wordt en wanneer er gelezen wordt en wanneer Gods geest u onderwijst dat alleen dit kruis geldig is. En dat ik nergens anders mee kan bestaan voor God dan alleen met deze beden, zoon van David, ontferm u mij. Dat bloed alleen mijn schuld voor God kan bedekken, dat bloed alleen. Dat offer van Christus, dat er verder niets is in hemel en op aarde, waardoor ik de vrede kan vinden met God, gelijk Simeon het gezegd heeft. Simeon zei, nu laat gij hier uw dienst net gaan. In vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En tenslotte, Christus is ook een teken. Want hij is de waarheid. Tegen wie de leugen het verliezen zal. Daarvan wil ik nog een enkel woord zeggen. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 45, het tweede vers. Thank you.
geopenbaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Dat zwaard, dat is door de ziel gegaan. De punt van dat zwaard had haar hart reeds geraakt, toen ze om zijnentwil smaad hij dragen moest in Nazareth. Toen ze om zijnentwil een plaats ontzegd werd in Bethlehem, of was het niet het zwaard wat haar hart reeds raakt, als haar eerstgeborene de Zoon van God moest nederleggen in wat stro? Heeft het haar hart niet geraakt, dacht ze? En als ze straks vluchten moest om Jezus wil, een balling werd op deze aarde, omdat ze het kind, het teken met zich voerde, was dat niet het raken van haar hart? En zo is het voelt gegaan. Werd haar hart niet geraakt toen Jezus tot haar zeggen moest: vrouw, wat heb ik met u te doen? Of toen hij 12 jaar in de tempel was en hij zijn ouders bestraft te zeggen: wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Moest ze niet terug, altijd maar weer terug, opdat er maar één heerlijk zou worden, namelijk haar zoon, Jezus Christus, de Zoon van God. En heeft het zwaard haar hart niet doorboord, als ze straks met hem aan de kruis gekomen is, waar zijn kruis haar kruis was, en waar de nagelen door zijn handen en voeten door haar handen en voeten geslagen werden? Of begrijpt u het niet, dat de moeder lijdt in het lijden van haar kind, waar zijn door dorst gekloofde lippen door hem, door haar niet verkoeld mochten worden, en waar het klamme dood zweet door haar niet van zijn aangezicht mocht worden weggewist? Dacht u dat toen het zwaard niet door haar hart gegaan was? Ja, toen heeft ze haar kind verloren om in hem haar zaligmaker te vinden. Volledig alles. Toen zijn de gedachten uit veler harten geopenbaard geworden. Toen er in haar hart een zwaard, nee, het zwaard, haar hart doorboorde, niets sparend, niets ontzien. Omdat wij niets ontzien hebben in onze oorlog tegen God. Toen heeft God afgerekend, ook met Maria. Maar niet om ze te laten vallen, maar om ze te doen opstaan in een nieuw godzalig leven. Maar daar is ook het blanketsel van de godsdienst afgerukt. Daar zijn ze als huilende avondwolven op hem afgestormd. En daar hebben ze een wellust aan hem bot gevierd, aan dit teken. Indien gij de Zoon van God zijt, zo verlos u zelf en kom af van het kruis. Indien hij iets kan, honend, smalend. Ze hebben zijn aangezicht bezwalkt met speeksel. Ze hebben zijn wangen bedekt met slaag, bloed vloeide langs zijn heilig lichaam. Onder de toren Gods gebogen heeft hij zijn ziel in de dood uitgestort. Toen zijn de gedachten uit vele harten openbaar geworden. En hebben ze gestaan met honderdtal de spotters. Denk erom, het waren kerkmens. Het waren zonen en dochteren van Abraham. Stel het niet te ver van u af. Onderzoek u uw hart en want. En dan zeg ik het nog eens en met klem. Het is van tweeën. Of u staat bij dat kruis, bij dat teken, zoals Maria daar gestaan heeft. En zoals Johannes daar gestaan heeft. En zoals straks Nicodemus en Jozef van Arimathea en de Magdalense daar gestaan hebben. Alles verloren. Jezus verkoor, al was het maar een dode Jezus. Of gestaan bij dat kruis met de spot. En gezegd: wie zijt, kom af van het kruis, indien je iets kunt, is van tweeën. Daar is geen derde weg, daar is geen tussenweg. Je kunt niet neutraal blijven ten opzichte van het woord van God. En telkens als dat woord tot u komt, als de eis van bekering tot u komt, als de geboden van God u ontvouwd worden, als het bij u aangedrongen wordt, uw haat en uw vijandschap, uw zonden en ongerechtigheden te verlaten, om u te begeven onder dat zachte juk van koning Jezus. Welkens dan wordt Christus u voorgesteld, dan kijkt hij u in het gelaat, dan staat hij bij u. En dan vraagt hij uw antwoord. En daarom, ge kunt niet neutraal blijven, ook niet op deze dag. Hij is ook vanmorgen gesteld op een teken, al is het dan met alle gebrek, maar hij is toch gesteld als een teken. Als een teken in uw midden. En als ge over 10 minuten dit huis verlaat, dan hebt ge gekomen. Dan hebben de engelen het gehoord, dan heeft God het gehoord. Dan heeft uw eigen hart een wetenschap van, dan hebt ge gekozen. Tegen God of voor God. Dan hebt ge uw handen uitgestrekt om ontferming. Of u hebt ze gebald tot een vuist. Van 2 in 1, onderzoek uw hart. Dat is noodzakelijk, geliefd. O gelukkig, dit niet alleen. Dat haat en vijandschap tegen dit kruis openbaar komt altijd door. Maar Gode zij dank, ook de gedachten der oprechten worden getoetst aan het kruis. En wat valt dat mee? Wat valt dat mee als de Heere ons dicht bij hem brengt? Soms door moeilijke omstandigheden, door kruis, door rouw, door moeite en verdrukking. Vlak bij dat kruis. En we moeten dan het oordeel over onze zonde zien. We moeten het aanvaarden. En we mogen het aanvaarden. En we hebben niet meer verdiend dan verstoten te worden. Dan met hem in het graf onder te gaan. Want met hem verging hun hoop. O Israëls God. Als het lijden van Christus deelachtig wordt. Hier op de aarde. En worden om zijnentwil smaadheid aangedaan. Worden gedrukt door Gods heilige wet en nedergebogen. Gekneusd en verbrijzeld. Maar Gode zij dank. Als dan dat kruis wordt opgericht. Die dierbare belofte van het evangelie tot ons komt. En God door zijn lieve geest ons doet indrinken. Die wateren des levens. Dan is het kruis geen ergernis meer. Dan is het kruis een banier. Dan zullen we in dat teken overwinnen. Dan zeggen we in het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Geen wet. Als ik mijn oog sla op de gekruisten. Op de van God veroordeelden. Op de gehangenen. Dan mogen er een zwaard door mijn ziel gaan. Ook door mijn ziel. Want ze zullen hem aanschouwen, staat er. In wie ze gestoken hebben. En al de geslachten der aarde. Zullen over hem rouw bedrijven. Dan ga ik rouw bedrijven. Maar dan wordt hij me ook beminnenswaardig. Dan wordt hij me liefelijk en dierbaar. Dan begeer ik niets anders te weten. En over niets anders te denken. En van niets anders te spreken. Dan van Jezus Christus. En die gekruist. Is u dat niet zoek? Is u dat niet genoeg? Zoekt gij die eer niet? Gij, waarachtig bekommerd, die hongert en dorst naar uw gerechtigheid. Zeg het eens eerlijk, zijt ge tevreden met uw belevenissen? Zijt ge tevreden met de werkzaamheden des geestes in uw hart? Zijt ge tevreden met wat God u eens geopenbaard en beloofd heeft? Is dat uw zaligheid? Nee, zegt ge dat niet. Het heeft me hoop gegeven, het heeft me versterkt in mijn verwachting. Maar mijn zaligheid is dat ik bij God mag leven. Dat ik zijn genade in mijn hart voel stromen. Dat ik zijn liefde ervaar. Dat mijn hart zich in mij nederbuigt vanwege zijn trouw en zijn goedheid. Dat de zonden in mij worden afgebroken door gerechtigheid. En dan het volgende punt. Heb u het niet ervaren in uw leven? Dat u het niet meer volbrengen kunt in eigen kracht. Dat al uw vermogens tekort schieten om u op te werken in de weg van heiligmaking, Gode aangenaam te zijn. Maar zeg dan ook, is het toen niet dierbaar geworden? Toen ge een oog mocht slaan buiten uzelf, al is het maar nog zo gering. Een oog mocht slaan buiten uzelf op dat offer. Dat geslachte lam, dat verborgen mannen. En toen ge daar mocht oplezen, buiten, de levenplaats, zijn smaadheid dragende. Zeg het eens, is toen de gedachte van uw hart niet openbaar gekomen? Toen heb u met de discipelen uitgeroepen, tot wien zullen we heen gaan?
Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dan wilt ge liever met Maria, met de Magdaleense, met Nicodemus en met Jozef van Arimathea, bij een gestorven Jezus ook sterven, dan zonder Jezus de wereld in te gaan, is die zo? Dan komen de gedachten uit vele harten openbaar. Indien deze gedachten in uw hart zijn wel nu openbaar. Openbaar ze voor God en voor de mens. Laat dat uw troost zijn. Laat dit teken u de manier zijn. Want in dit teken zult ge zegevierend alle strijd eenmaal te boven. Voor Gods aangezicht in gerechtigheid mogen wandelen. Bekleed met uw lange witte klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En eeuwige vreugde zal op uw hoofd zijn. Amen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon van mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëdiglijk van God gezegend wordt, dat we in zouden stemmen met dat koor der zalen. Dat uw lof begint, dan ontvangt u de eer. Dan ontvangt onze ziel een onvergankelijke hoop. Dan mogen we door de leiding van uw geest getroost ons levenspad gaan. Laat zo uw woord gezegend zijn aan harte van uw volk, van de bekommerden, van de hongerigen en van de dorstigen. Maar ook aan degenen die nog voor eigen rekening staan. Opdat ze nu tot die keus zouden komen. Voor God en voor Christus. Dat is ten eerste een keus tegen onszelf. Tegen al onze verdorvenheid. Tegen onze verkeerde begeerden. Maar het is toch ten laatste ook een keus die leidt. Tot de eeuwige opstanding. Door Jezus Christus. Amen. En wij willen nu zingen tot slot uit Psalm 118, het 11e vers. Dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.